wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Frans van der Beek.
Het zou gaan over het werk van de conservatoren. En een van de Amsterdamse conservatoren zit tegenover mij. En dat is Emma Waslander. Prachtige naam, ik zei het net al. Dat klinkt als een hoofdrolspeler uit een Zweedse krimi. Maar ze is gewoon Amsterdamse, hier geboren en getogen. Klopt. En curator bij het Amsterdam Museum.
Ja.
Maar zij zit hier met een speciale missie. Want ze gaat vertellen over een hele bijzondere expositie. En daar ga ik even in het kort iets over vertellen. Want de expositie is al bezig vanaf 2 december. En dat is de tentoonstelling Grand March. En dan moet u even goed luisteren, want de bijzin is een beetje gecompliceerd. A historic house through a ballroom lens.
Mooi toch?
Klinkt als een gedicht.
Ja.
Geweldig. A historic house through a ballroom lens. De tentoonstelling is een samenwerking met House of Vineyard. Daar komen we straks uitgebreid op terug. Het eerste ballroomhuis in Nederland. En in de kamers van het van Amsterdam Museumlocatie Huis Willet Holthuizen toont House of Vineyard met radicale mode-interventies en kunstinstallaties de kracht van de ballroomcultuur. Nou ja, als je dat leest, dan denk je, daar wil ik alles van weten.
Ja, en naartoe toch?
Daarvoor zitten we hier, hè? De tentoonstelling is een viering van het queer zijn. Een getuigenis van het doorzettingsvermogen van de geest. En een eerbetoon aan een groep mensen die weigerde om onzichtbaar te zijn. Prachtig. Heb jij dat geschreven?
Nou, uiteindelijk de tekstproducties, daar gaan we met een hele groep mensen overheen.
Ah.
Maar deze tentoonstelling heb ik samen met 2 andere curatoren van het Amsterdam Museum gemaakt. Roberto Luis Martins, onze curator mode en populaire cultuur. En Thijs Boers. En wij met z'n drieën eigenlijk een soort, we noemen onszelf nu de Destiny's Child van het Amsterdam Museum.
En dan ben jij de Beyoncé?
Ja, dan ben ik hopelijk de Beyoncé. Misschien wisselen we die rol hoor, af en toe.
Ja, ja.
Maar heel leuk ook om juist vanuit het inhoudelijk team niet 1 curator te hebben, maar met z'n drieën erop te zitten. Dus dat was sowieso al een hele bijzondere samenwerking. En denk ook wel onderscheidend voor het Amsterdam Museum in dit soort projecten. We zijn heel erg bezig met onszelf opnieuw uit te vinden, een nieuwe koers te bepalen. We zitten natuurlijk tijdelijk met 1 locatie van onze vaste collectiepresentatie aan de Amstel.
Ja.
In het voormalige Hermitagegebouw, wat nu Hartmuseum heet. Daar huren wij een vleugel. En daar hebben wij onze vaste collectie en ook 3 wisselende tentoonstellingen. Waaronder altijd een parcours van Collecting the City. En daarnaast natuurlijk Huis Willet Holthuizen.
Ja.
Waar we ook sinds eigenlijk 2 jaar aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou dat huis op andere manier relevant maken.
Ja, want het is een statig pand aan de Herengracht 605.
Ja.
En was er wel genoeg ruimte voor dit uitbundige spektakel?
Ja, dat was echt nog wel even zoeken. Want House of Vineyard wilde heel veel. En is ook in hun uitingen erg uitbundig. Maar dat paste eigenlijk wel weer heel erg mooi samen met het huis. Want het huis is ook heel erg uitbundig in kunstcollectie, maar ook in het interieur.
Ja.
Dus eigenlijk voor de mensen die er nog nooit zijn geweest. Je moet je voorstellen dat je een grachtenpand instapt aan de Herengracht en jezelf in een soort tijdcapsule waant. Dus het is ontzettend mooi bewaard geweest natuurlijk. Louisa Holthuizen en Abraham Willet, het laatste echtpaar wat daar heeft gewoond, die hebben de wens gehad met al hun kunstverzamelingen en interieurverzamelingen en hoe ze dat huis hebben ingericht, dat dat dan na hun dood een museum zou worden. Dus ze hebben dat nagelaten aan de stad Amsterdam. En is het dus nu al meer dan 100 jaar een museum. En dat betekent dat je dingen goed bewaart. Dus als je binnenstapt in dat huis, dan lijkt het soms even alsof je terugstapt in de tijd. En alsof Abraham en Louisa net zijn weggelopen.
Ja, ja, uit het decor.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel, dit is een stijlkamer, of stijlkamers eigenlijk.
Ja, historische kamers. Ja.
Historische kamers. En dat is dan toch wel een opmerkelijk contrast met de Vineyard. House of Vineyard.
Ja, je zou, het is ook denk ik best moeilijk dat wat er in de uitleg staat beschreven, om je dat voor te stellen. Dus ik zeg ook echt, kom kijken, want dan ga je het beleven.
Ja,
het is eigenlijk, er zitten een aantal aspecten in. En eentje die ik heel mooi vind, is dat er binnen ballroom, en misschien even een korte uitleg over ballroom.
Heel graag.
Het liefst wilden we natuurlijk dat iemand van House of Vineyard hier vandaag bij mij zat om dat zelf te kunnen uitleggen. En ik ga er ook niet te veel over op in, omdat ik ook vind dat zij dat zelf het beste kunnen uitleggen. Maar in het kort, ballroom cultuur. Misschien kennen mensen ballroom wel van het stijldansen. Maar ballroom in een bepaalde scene, opgericht in de jaren 70, ontstonden er gemeenschappen die vooral vanuit transvrouwen van kleur en queer mensen eigenlijk een soort cultuurbeweging vanuit verzet. En ballroom staat eigenlijk voor de community, dus groepen mensen die samenkwamen in New York, omdat zij niet werden geaccepteerd in de samenleving, en elkaar opzochten. Dus in de jaren 70 zag je een beweging waarin verschillende huizen ontstonden. En die huizen die waren niet per se fysiek, maar dat was echt stond voor de groep met mensen, waarin er een moeder en een vader aan het hoofd stond. Dat waren niet officiële familieleden van elkaar, maar die noemden zichzelf moeders en vaders. En daar kwamen dan kids bij, dus gewoon mensen die zich aansloten. En de ballroomcultuur staat ook binnen de ballroomcultuur staat het lopen van de runway centraal. Waarin eigenlijk het is eigenlijk een soort activistisch verzet tegen ook die schoonheidswedstrijden die destijds plaatsvonden, die natuurlijk ontzettend uitsluitend en voornamelijk wit, eigenlijk alleen maar in die tijd. Dus het was, daar zat natuurlijk ook een racistische toon in en een uitsluitend fenomeen. En deze groep mensen die vonden dat zij recht hadden om daar ook te zijn, dus zij gingen het zelf doen. Dus dat heeft een hele mooie soort subcultuur opgeleverd die maar groeide. En op een gegeven moment ook over vanuit de VS over waaide naar Europa. Met een eerste huis in Parijs en vanuit Parijs verder in Europese landen. Waaronder dus ook in Nederland. En dat is zo'n 10 jaar geleden eigenlijk voor het eerst een eerste bal georganiseerd in Nederland. Door Amber Vineyard met de House of Vineyard. Dus dit is ook een jubileumviering van hun eigen huis. Inmiddels zijn er meerdere huizen in Nederland. Maar zij waren de eerste. Dus het is eigenlijk de combinatie van hun jubileum, hun 10 jaar, alles wat ze hebben opgebouwd, waar ze nu staan. De verhalen, hoe zij als soort non-fysiek huis hebben. Maar ook graag willen vertellen. Tegenover dat huis, met ook al die verhuizen, het fysieke huis, Huis Willet Rothuizen. En ons leek van, het is echt interessant om hen te vragen van, wat nou als dit jullie huis is? Hoe zou dat er dan uitzien? Wat zouden jullie dan, hoe zouden jullie het inrichten?
Ja.
Hoe komen we dan bij jullie thuis?
Ja.
En welke verhalen moeten er verteld worden? En wel weer in dialoog met de verhalen van Abraham en Louisa. Waar we echt urenlang met elkaar over hebben gehad. En ook in het collectiecentrum naar andere objecten hebben gekeken die connectie hebben tot het huis en de verhalen en de geschiedenis. Dus het is wel echt een samenspraak. Dus we zijn als Amsterdam Museum heel erg op zoek naar hoe kunnen we dat huis nieuwe lading geven met makers van nu, hedendaagsmakers, collectieve initiatieven, maar wel een gesprek. En dan krijgt die geschiedenis van het huis ook weer een andere lading. En ga je er met een andere blik doorheen. In dit geval een ballroom blik.
Ja, daar moet je me toch iets meer over vertellen. Want eigenlijk zet je me een beetje op het verkeerde been. Want als ik het woord ballroom hoor, dan denk ik aan een BBC-programma waar ik overigens met veel plezier naar kijk, van al die zeer elegante mensen die over de dansvloer zwieren.
Ja.
Strictly Come Dancing heet het.
Ja, precies.
Prachtig om te zien.
Ja.
Maar daar heeft dit niks mee te maken.
Nee.
Nou, dat is toch, creëer je toch een klein misverstand.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen.
Maar waarom? We kunnen het hun niet vragen. Maar weet jij waarom ze het ballroom hebben genoemd?
Ja, ballroom staat dus eigenlijk voor dat wat ik net uitlegde over die pageants, die schoonheidswedstrijden. Die eigenlijk in die tijd en nu nog steeds voornamelijk toegankelijk waren voor een groep mensen waar zij geen deel van uitmaakten. Dus er was een enorme uitsluiting daarvoor. En juist om, we noemen dat reclaiming, dus eigenlijk een soort voelen van, wij hebben ook recht op die ruimte. En dan maken we hem zelf. En daar is het eigenlijk vanuit ontstaan. En de balls, dat zijn dus ook de evenementen die zij organiseren. Dat zijn dus programma's. Nou ja, zou jij misschien voorstellen dat dat allemaal dansende mensen zijn. Maar dat is in dit geval echt een runway, dus een soort catwalk. Ah. Waarin verschillende leden van het huis met elkaar de competitie aangaan. En ook echt voor een prijs strijden. En dat doen ze in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld realness is een categorie. En dat betekent hoe kan je zo echt mogelijk laten zien wat je wil uitstralen. En dat kan op verschillende manieren. En ik denk misschien gaat er ergens een belletje bij je branden als ik zeg voguing.
Heel
denk
klein
je dan
belletje.
Aan iemand?
Nee, niet echt, nee.
Leg ja, uit. Madonna had natuurlijk in de jaren... Okay. Volgens mij was het jaren 90 of eind jaren 80... dat zij heel erg met voguing, dus dat echt dat framen van het gezicht, dat je die dans. Ja. Als mensen zeggen vogue, vogue, dan zie je al dat soort danspasje voor je. Madonna is gewoon enorm geïnspireerd geraakt op die ballroomcultuur, die dat als onderdeel van hun balls hadden. Dus heel veel mensen denken die een beetje iets van ballroom weten, die denken ook, oh ja, maar dat is toch dat voguing, dat is toch een soort dansgenre. Misschien ook omdat die connotatie van ballroom erin zit. Het steldansen, zeg maar. Maar ja, het is een onderdeel van de balls. Het gaat voornamelijk om je eigen expressie. Maar ook een soort verzet tegen de gendernormen. Door performance, door mode, door decor, door styling, door beauty, door... en toch een veilige ruimte te creëren. Dat is eigenlijk uiteindelijk het doel. Dat de mensen in die community voelen van, dit is een plek waar ik mag zijn. En het beste van mezelf kan laten zien. En het is een prachtige... Het is zeker de moeite waard om daar wat dieper onderzoek naar te doen. Er is een hele mooie documentaire, Paris is Burning. Die is ook op YouTube te zien. Dus ik raad hem aan iedereen om die eens te bekijken. Daar zijn hele mooie beelden, ook uit de jaren 80, in verwerkt.
Paris is burning.
Paris is burning, ja. En dan krijg je een beetje wat meer idee van hoe die communities in elkaar zitten. En hoe belangrijk die ruimtes die ze voor zichzelf hebben gecreëerd waren voor hun eigen ontwikkeling en hun emancipatie, als het ware.
Ja. Ik heb even op de Facebook-pagina gekeken van House of...
Vineyard.
Vineyard.
Ja.
En ik moet zeggen, het gaat er nogal spectaculair aan toe daar.
Ja.
Het is vrij heftig. Ja. Maar ik zag alleen maar een paar foto's.
Ja, heftig.
Maar
dacht,
nou, vond ik. Ik vond het enig.
Ja.
Ik denk, nou, dat is een nogal bruisende gebeurtenis.
Ja, het is ook een viering.
Ja, ja.
En het is moeilijk om je voor te stellen misschien, maar het is voor sommige mensen die zich tot die community toeschrijven, dus een transvrouw van kleur bijvoorbeeld, in het echte leven gewoon erg moeilijk.
Ja.
Om geaccepteerd te worden, om veilig over straat te kunnen. Om dan een ruimte te hebben waar je samen kan komen met gelijken, met mensen die je accepteren. Dat is natuurlijk fantastisch. En dan krijg je dit soort momenten van vieren, kan ik me voorstellen.
Ja.
Wat natuurlijk ook heel erg onderdeel is van de cultuur die ze met elkaar hebben opgezet.
Ja. Waar speelt het zich over het algemeen af? Want ze hebben nu tijdelijk huisvesting gekregen in Willetholzhuizen.
Ja, helaas zijn wij iets te klein om echte balls te organiseren. We hebben het met opening een kleine glimp van hoe het is om zo'n hele community bij elkaar te hebben. Wat echt fantastisch was, want iedereen had zich uitgedost en het was echt een...
groot feest.
Met gala was er niks bij. Dus het was echt een prachtige uiting van hoe iedereen daar kwam. Maar het huis is natuurlijk te klein om echt zo'n programma, zo'n evenement te organiseren. Dus vaak is het in clubruimtes of Paradiso bijvoorbeeld. Is ook een ruimte waar wel eens balls worden gegeven of in de Melkweg. Ooit zijn ze een keer, de House of Vineyard in dit geval, begonnen in Club R. Wat grappig genoeg echt achter huis Willet Holthuizen ligt.
Ah.
Dus we hadden ook wel ergens ideetjes van, nou moeten we dan niet door de achter ingang gewoon die club in. Het is meestal gewoon in concerthallen of in wat grotere ruimtes waar meerdere mensen samen kunnen komen en waar je een goed decor kan bouwen. Maar je ziet wel dat ja, dat soort evenementen worden voornamelijk voor de community georganiseerd. En dat, daar ligt nu natuurlijk ook in deze tijd waarin het iets zichtbaarder wordt. Een soort iets meer mainstream noemen we dat dan. Mm-hmm. Beyoncé bijvoorbeeld, als we het dan toch over Beyoncé hebben. En hij heeft daar een heel album over gemaakt. Dus het is een subcultuur die enorm inspirerend is ook voor grotere artiesten. En in dit geval ook een soort in de mainstream komt. Dus steeds bekender. Dus mensen willen er ook in aanraking mee komen. Maar sommige mensen weten gewoon niet in diepte van waar het eigenlijk voor staat. Dus dan is de vraag van, maak je een veilige ruimte voor jezelf? En wie laat je daar dan in toe? En hoe doen we dat dan? Dat zijn ook vragen die House of Vineyard zichzelf echt stelt.
Ja, dat kan me voorstellen. Want als ik het zo beluister, zitten ze natuurlijk heel comfortabel en veilig in hun eigen bubbel.
Ja.
Maar als je daarmee wilt bereiken dat je begrip kweekt voor,
en
voor hoe je bent,
ja.
Dan zou je dus ook mensen moeten toelaten die niet mainstream
ja.
Mensen.
Ja, de mainstream mensen.
De mainstream
ja.
Mensen. Ja.
Ja, en de vraag is op welke manier doe je dat? Doe ja. je dat binnen die veilige ruimte die je graag ook wil bewaken? Maar of doe je dat misschien in een museum door een tentoonstelling te maken?
Begrijp ik, maar het is natuurlijk, dan komt het misschien ook een beetje neer op aapjes kijken. Weet je wel, dat willen ze natuurlijk ook niet.
Nee, zeker niet. En ik denk ook dat ze heel voorzichtig zijn in wie in echt op het moment dat er een bal wordt georganiseerd, wie daarbij zijn.
Ja.
Dus ik zie ook bijvoorbeeld dat ze in ticketing dan gewoon een groot deel van de tickets reserveren voor eigen community. En die krijgen dan ook gewoon de voorrang natuurlijk. Die moeten zich daar echt vooral veilig voelen. Maar het is wel leuk, omdat we gesprekken hebben gevoerd met hen van hoe zien ze dat? Ze zien dat er een verandering is in hoe het dus meer mainstream wordt. En hoe gaan zij daar zelf mee om? En vaak worden ze ook gevraagd van, oh ja, ballroom, daar willen we meer over weten. Kom een performance doen. Terwijl ze eigenlijk liever erover zouden willen spreken en ook willen nadenken over hoe bewaren we nou eigenlijk alles? Want het mooie van deze community is ook dat er ontzettend veel makerschap in zit. Dus er zijn mensen die dag en nacht kostuums aan het naaien zijn en aan het maken. Decors die gemaakt worden, installaties, make-up artist. Dus er zit een enorme artistieke praktijk binnen die community die eigenlijk nooit echt gevierd wordt op die manier in het, nou ja, laten we zeggen, gevestigde discours. Dus daarom is het heel mooi om te zien dat we in het museum echt makerschap ook tonen. Dat staat vooraan. Dus we laten zien wie er allemaal in het huis waar mee bezig zijn. En dat ja, echt van enorme waarde is. En ja. Misschien wel net zo bijzonder en mooi als een collectiestuk uit het Amsterdam Museum van eeuwig terug.
Nou zit, even verderop zit de hoofdredacteur van Amsterdam FM, Oscar van Oorschot. Wordt het niet eens tijd dat Amsterdam FM aandacht besteedt aan House of Vineyard? Lijkt mij.
Ik had het gesprek even een beetje gemist.
Oh, heb je het gemist? Ja, oh, je zat hier op die telefoontje.
Ja, ik was even bezig met andere zaken.
Nee,
wat ik nu hoor is zo fascinerend. Dan denk ik, daar moet veel meer aandacht aan besteed worden. Als je het hebt over het acceptatie van dit soort dingen. Dacht ik, nou, dan moet Amsterdam FM daar maar eens aandacht aan besteden.
Voor de LHBTI zaak.
Nou ja, met name dan over House of Vineyard.
Nou ja, als daar gelegenheid is, dan is dat wat mij betreft altijd welkom natuurlijk.
Daar gaan we je aan houden.
Nou, oké. Okay. Ik ben benieuwd.
Ja. Nou ja, want het is, want wat dat gaat, doe je natuurlijk fantastisch werk. Omdat je als, ja, ik vind het toch een rare naam, maar goed, mainstream mens.
Ja.
De tentoonstelling kunt binnenwandelen, kennis nemen van, begrip kweken voor. Die mogelijkheid krijg je anders niet. Omdat je als mainstream mens
niet in die omgevingen
ook niet echt comfortabel voelt als je bij zo'n sessie of zo'n feest aanwezig bent.
Ja. Ja. Nee, dus het is heel erg. We hebben met elkaar gekeken van welke aspecten binnen het huis willen we graag belichten. En waarin kunnen we echt zien dat ze ook een ander soort lading geven aan het huis. Aan dat wat wij. Dus daarom is het ook door een ballroom lens. Ze gaan echt ook binnen de kaders van de gendernormen of heteronormativiteit, noemen we dat dan. Door dat huis heen. Maar ook door onze collectie. Dus Roberto heeft een hele mooie sessie met House of Vineyard gehad. Een paar leden trouwens, niet allemaal. In ons collectiecentrum in Noord. Dus dat wat wij presenteren in onze locaties is natuurlijk niet alles wat in onze collectie zit. Het meeste is opgeslagen in een heel mooi depot in Noord. En daar zijn zij ook met House of Vineyard. Roberto is met hen door die collecties heen gegaan, voornamelijk de modecollecties. En daarin stuiten we ook wel op stukken waarin we bijvoorbeeld in onze eigen archivering heel erg binair, dus echt een soort man-vrouw, indelingen maken en dingen opslaan. Een mannenpantalon, een vrouwenrok. Ja, en House of Vineyard zette daar wel vraagtekens bij. Van hoezo? Waarom is dat een mannenpantalon en een vrouwenrok? Voor ons betekent dat helemaal niks. Een vrouw kan net zo goed met een mannenpantalon, of een non-binair persoon kan net zo goed in een vrouwenrok. En dat was voor ons ook weer heel leerzaam om te kijken van, oh ja, hoe slaan wij eigenlijk de dingen op? En past dat nog wel bij deze tijd? Staan we daar nog wel helemaal zo achter? Dus het is heel leuk om te zien dat je een partij uitnodigt die ja ook weer het museum even door elkaar schudt. En dat je met elkaar kan afvragen van, ja, misschien moeten we daar eens naar gaan kijken hoe we dat anders kunnen doen in de toekomst.
Oké. Ja, maar ja. Nu stap ik het Willardhuis, Holshuis binnen.
Oké.
En jij bent mijn gids. Wat zie ik? Waar beginnen we?
Ja, je komt binnen in het souterrain. Dus daar is de ingang. En dan lopen we de trap op naar de eerste verdieping. Er ligt een heel mooi tapijt op de trap en de trap kraakt. Het is echt een oud huis. Ja. Dan zijn er verschillende kamers. Je moet je voorstellen, een eetkamer die ontzettend mooi is opgedekt. Met de kaarsen aan. Het zijn natuurlijk niet echt de kaarsen, maar ze lijken heel erg echt. Er is een enorme. Er is een heel mooi ruimtetje aan de tuin. Er is ook een prachtige tuin. Huis Willet Holthuis heeft een hele mooie tuin. Een soort tuinkamer. Met heel veel ramen. Dus je kijkt direct op het hof achter in de tuin. En daar, ja, dat is denk ik wel de eye-catcher van deze tentoonstelling. Ik zal hem zo goed mogelijk proberen te omschrijven, maar dat is een jurk van Amber Vineyard, die Amber droeg tijdens een bal wat heette Once Upon a Ball. Dat was de titel van dat evenement, waarin ze eigenlijk aan de haal gingen met sprookjesfiguren. En ook met bijvoorbeeld villains, dus de hoe noem je dat? De slechterikken uit de films.
De villain,
ja.
De boef.
De boef, ja. Met ook de vraag van waarom zijn dat de boeven? En waarom hebben die altijd eigenlijk, zeker in Disney-films, iets queers? Dus een soort queer kenmerk. Waarom ze zijn heel erg op hun uiterlijk, op hoe ze eruit zien. En de gebaren die ze maken. Ja, en mooie kostuums en drama. En wat is dat? Waarom zit daar een soort? En waarom zijn dat dan de slechterikken? Een prachtige jurk dus die Amber droeg, is te zien in die tuinkamer. En draait rond op een plateau. En dat is, nou ja, denk assenpoester, denk blauw, denk tulle, denk glitter. Nou, dat staat er. Dus dat is echt een sprookje van een jurk. Het leuke van dit kostuum is dat zij tijdens dit bal hadden ze allemaal kostuums. En Amber, de mother, en Ellie, de vader van het huis, hadden dus. Amber droeg deze blauwe jurk en Ellie droeg een pak, echt een soort prinsenpak. Maar onder de blauwe jurk zat een glazen lingerie setje.
Ach.
Dus op een gegeven moment ritste Amber die jurk open en stond Amber in een glazen lingerie setje. Dus dat was
spectaculair.
Ja. Niet in het museum natuurlijk, maar wel op het bal. En ja, dit zijn natuurlijk objecten geworden die symbool staan voor een belevenis uit hun repertoire, om maar zo te zeggen.
Het moet ik zeggen, het roept.
En het prinsenpak had trouwens geen billen. Geen uitgeknipte billen in de broek. Ja.
Het roept veel vragen op, de tentoonstelling. Nu al bij mij. Maar krijg ik ook antwoorden.
Welke vragen?
Nou, ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Bijvoorbeeld, krijg ik meer begrip voor deze wereld?
Dat is helemaal maar de vraag hoe open je ervoor staat.
Ah.
Ik denk het wel. Ik denk ook dat we een hele mooie, echt een mooi gesprek hebben kunnen vinden in de artistieke praktijken van House of Vineyard en de uitingen daarvan in combinatie met onze eigen collectie. Dus de jurk is één, maar bijvoorbeeld op de tweede verdieping, of op de eerste verdieping, een stukje verder hebben we de balzaal. Nou, die hebben we natuurlijk echt centraal gesteld in deze tentoonstelling. Dit is waar Louisa en Abraham hun feesten organiseerden. En naar onze voorstelling kunnen we ons inbeelden dat daar mensen uitgedost en in hun grote jurken en pakken en hoge hoeden daar binnenkwamen en feest vierden. En met elkaar dansten. Dus die ruimte is vrij breed. En daar hebben we een combinatie gemaakt van een aantal modestukken. Soms wel daterend terug uit de 15e eeuw. Bijvoorbeeld een ridderharnas. Gecombineerd met kostuums van House of Vineyard. Dus daarin zie je dat je echt een combinatie en een nieuw soort werk, een nieuw verhaal creëert. Want zo'n ridderharnas staat bijvoorbeeld voor iets heel masculiens. Voor strijd, oorlog, mannelijkheid. En daaronder een enorme grote zwarte tulle rok gemaakt door House of Vineyard. En dan ga je echt door al die, wat ons toch is aangeleerd in deze maatschappij. De structuren van gender. En dit hoort bij dat en dat hoort bij dat.
De norm.
Daartussen of daarnaast is niks anders. Ja, de norm. Dus ik zie wel echt dat dat iets gaat, sowieso vragen gaat oproepen. Maar ook wel, ja, misschien je blik verbreedt hierop. Hopelijk ook nieuwsgierigheid naar dat wat er nog meer is. Hmm. Dat hoop je natuurlijk altijd met tentoonstellingen, nieuwsgierigheid op te roepen.
Maar het gaat jou persoonlijk volgens mij ook heel erg aan het hart.
Ja, zeker.
Want vorig jaar stond er een interview met jou in het Parool.
Dat is alweer een tijdje geleden, geloof ik hoor. Ik
weet 22.
Niet of is dat 22?
Of 21?
Nee, maar 21. Niet
uit. De tijd gaat zo snel.
Ja, gaat heel snel.
Maar hoe dan ook, in dat interview zei jij dat je je plaats in een culturele organisatie afstond aan een vrouw van kleur.
Ja, klopt.
Toen dacht ik, deze vrouw deugt. Dat vond
fijn,
ik.
Fijn, dat is fijn dat je dat zegt.
Ja, vertel daar eens over.
Ja, god. ik werk al nu bijna 10 jaar in de culturele sector. En daarbij komt dat je af en toe ook gevraagd wordt voor commissies en besturen. Wat ik ook altijd met veel plezier doe en heel vereerd ben. Om uitgenodigd te worden. En destijds zat ik al een tijdje in wat besturen en comité's, commissies. En toen zaten we te midden van de Black Lives Matter movement. En ik ging mezelf afvragen, wat kan ik eigenlijk doen concreet? Welke positie heb ik en welke privileges geniet ik? En kan ik daar, kan ik dat inzetten om voor minorities het beter te maken of iets van verschil uit te kunnen maken of iets aan te kaarten. Dat ook vooral. Ik wist dat als ik zou zeggen, ik ga nu weg en ik wil, maar ik ben nog niet weg voordat er een vrouw van kleur op mijn stoel zit. Ik wist ook dat dat een statement was natuurlijk en dat dat hopelijk iets in beweging zou brengen en in ieder geval gesprek. Omdat zeker in die tijd we nog heel erg merkten dat dat gesprek maar niet op gang kwam en mensen het niet gingen aanraken. Een beetje afdwingend. Maar het gesprek ontstond wel.
Is het ook gebeurd?
Ja, twee mensen zelfs.
Zo.
Ja, één vrouw en één man. Het duurde wel eventjes hoor, maar het was voor mij vooral een daad van, dit gaat niet over mij, dit gaat over zoveel meer en over zoveel meer andere mensen. En Parool heeft dat toen opgepikt, dus daar is dat stuk uitgekomen. En ik heb wel lang getwijfeld van, moet ik daar wel met naam en toenaam? Dit doe ik gewoon vooral omdat het
waarom
voelt.
Waarom zou je niet?
Ja, en dat zei het toen ook, van waarom zou je niet? Misschien kan je wel een voorbeeld zijn voor anderen. En toen dacht ik, dat gaat ook niet over mezelf, dus let's go. Enorme foto wel, dat ik dacht, oh mijn god, moest er nou zo'n grote foto bij. Maar ik sta er nog steeds achter dat ik dat op die manier heb kunnen doen. Dat ik voelde, ik ben in de positie. Ja, want laten we eerlijk zijn, als wit persoon kan je net zo snel weer, en zeker op de positie die ik heb en geniet in mijn vak, net zo snel weer een andere rol bij een ander bestuur vinden. En misschien is dat voor heel veel andere mensen niet zo. Dus waarom zou ik dat niet, daar niet een handje in kunnen helpen om dat in ieder geval aan te kaarten dat dat de situatie is. En ja, er zijn wel heel veel gesprekken geweest daaruit die ook heel confronterend en ook heel ongemakkelijk waren. En
waarom? Dat is,
ja, omdat sommige mensen ook niet willen toegeven dat er een realiteit is op deze die zo geldt.
Ja, de kloof.
Of vinden dat ze zelf het meeste recht hebben op de plek die ze hebben, om wat voor reden dan ook. En ja, daar kan ik enorm begrip voor hebben dat iemand dat denkt en vindt. Maar sommige dingen zijn gewoon niet zo verdeeld in de wereld. En zolang we dat niet blijven inzien en daar geen gesprekken over blijven voeren, en ook ja, niet bewust zijn van onze eigen plek in de wereld, met de privileges die daarbij komen, gaan we niks veranderen, geloof ik. Dus dit was een interessante actie. En ik heb echt hele leerzame gesprekken gevoerd toen. En nog steeds trouwens. Het blijft natuurlijk iets wat continu bevochten moet worden.
Ja.
En daar zet ik me graag voor in.
Wij praten in deze uitzending van Wie Wat Bewaart met Emma Waslander. Zij is conservator.
Ja, curator.
Curator. Ja. Wat is nou het verschil tussen conservator en curator?
Het is grappig, want in Amerika is het allemaal namelijk
zo'n één
woord. Ja, conservator is toch meer collectiegericht en houdt zich ook wel echt bezig met het bewaken en bewaren van de stukken. Curator is meer
soort samenstel. Dat
zegt het
woord ook al, hè? Ja. Bewaren.
Conserving, ja. Conserveren.
Ja.
En curatie is toch meer samenstelling. Dus vanuit een bepaald narratief of een gedachte een samenstelling maken van dan bijvoorbeeld al die collectiestukken. Dus je kan het allebei zijn, hoor.
Ja.
Maar mijn expertise zit meer in het samenstellen en dan voornamelijk in hedendaagse makers. In met partijen samen te werken. Dus heel erg in co-creatie. Wel vanuit een idee, een onderwerp vanuit museum gedacht. Dus echt vanuit de inhoud van het museum. En daarin te gaan zoeken van hoe kunnen we dat verhaal het beste vertellen en wie komt daar dan bij kijken en welke stukken komen daar dan bij kijken. En mijn rol is heel dubbel. Dus ik ben curator publieksprogrammering. Dus ik richt me heel erg ook op hoe gaan we vanuit tentoonstellingen eigenlijk andere vormen vinden voor het aanbieden van dat van die onderwerpen, van die thema's.
Dus ik moet heel creatief zijn. Eigenlijk wel.
Ja, en ook heel erg in de actualiteit staan. Dus
ja.
Museumpresentaties, ja, daar ben je natuurlijk vaak maanden, al dan niet jaren mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Het fijne van mijn rol in het museum is dat ik heel snel kan inspelen op de actualiteit. Dus gebeurt er iets in de stad, dan kan ik daar eigenlijk gelijk iets op ontwerpen en gebruik maken van die collectie. Dus dan kijk ik ook natuurlijk altijd van, zijn er al eerder dit soort situaties gebeurd? Kunnen we de geschiedenis erbij halen? Of moet ik juist bij hedendaagse makers terecht om dat aan te vullen of uit te vouwen? Maar daarnaast maak ik ook kleine museale presentaties. En daar probeer ik dan wel altijd een soort korte aanlooptijd. Ik vind het gewoon altijd leuk om niet jaren met iets bezig, maar echt te kijken van hoe kunnen we dit snel binnen 2 maanden dus, op te zetten. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met een installatie van Tina Fariefte, een kunstenaar, naar het museum te halen.
Die nog een keer, Tina?
Tina Fariefte.
Fariefte.
Ja.
En die zoeken we even op Google.
Ja, zeker. Zij is ook onderdeel van onze tentoonstelling bij Amstel 51, Refresh Amsterdam. Een 2-jarig terugkerend tentoonstellingsproject met hedendaagse makers. En dit jaar onder het thema oorlog en conflict. Helaas actueler dan ooit.
Ja.
We openden een paar dagen voor de aanslag en het escalerende oorlogsgeweld tussen Israël en Palestina. Dus daarin vonden we ook dat er aanvulling moest komen op die tentoonstelling, waar we natuurlijk al maanden, jaar eigenlijk mee bezig waren. Dat niet alleen de ruimte kreeg voor die vertelling, maar ook in de actualiteit stond. Terwijl veel werken dat natuurlijk ook nog steeds staan. En Tina Verhift heeft een hele mooie installatie gemaakt. Ik en jij heet die. Waarin ze mensen uitnodigt om hun emoties en gevoel te delen over deze tijd. Dat is echt een prachtig verzamelproject eigenlijk. Je gaat midden in deze tijd in Amsterdam mensen vragen, ja, wat is je gevoel eigenlijk hierover? Kan je dat uiten? Sommige mensen kunnen dat helemaal niet uiten. Die nemen de stilte op. Dus het is een soort installatie waar je echt in je eentje even kan reflecteren en geen meningen delen, maar echt je gevoel uit. En dat wordt opgenomen en dat wordt ook weer afgespeeld. Dus mensen krijgen dat ook te horen.
En wanneer speelt dit?
We zijn nu heel hard bezig met het naar het museum te halen. We hopen nog voor kerst, maar wellicht iets daarna. Maar in ieder geval nog dit jaar. En Vers Amsterdam staat tot en met eind februari.
Ja. En daar wordt dat dan onderdeel van?
Ja.
Oh, okay.
Dus je geeft eigenlijk een soort aanvulling nog in de actualiteit. Ja, wat ook heel bijzonder is.
Ja.
En dit is dan in het Amsterdam Museum aan de Amstel. Dus kom er ook allemaal langs.
En hier komt kunst en de waarde van kunst, de bedoeling van kunst eigenlijk heel mooi bij elkaar. Want het is niet alleen maar de esthetiek, maar het gaat ook om innerlijke roerselen die het oproept. Of,
emoties.
Emoties, nadenken over situaties.
Ja.
Want dat deed toen ik vanmorgen naar Allard Pierson reed, dacht ik. Want dan zit je in de trein zo een beetje naar al die mensen te kijken die ook ergens naartoe gaan.
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik ga naar Emma Waslander. En die gaat het hebben over het verschil tussen de queer community en het is altijd lastig om daarover te praten, de reguliere samenleving.
Mm-hmm.
Hoe krijg je het nou voor elkaar om in elkaars schoenen te gaan staan? Want dat is uiteindelijk de bedoeling.
Ja.
Is dat ook een soort missie van jou om dat te bewerkstelligen?
Ja, denk het wel. Ik denk, en zeker in deze tijden die steeds polariserender blijken.
Ja.
Want ook
hard nodig dus.
Ja, heel hard nodig. En ik denk dat dat begint bij luisteren naar elkaar.
Ja.
En daar ruimte voor te maken, ruimte voor de ander te maken. Bewustzijn van de eigen ruimte die je inneemt. En misschien die eens een beetje op te rekken en te kijken of daar iemand anders ook bij kan staan. Het zijn hele spannende tijden. En zeker, ik ben Amsterdammer, dus ik leef sowieso in een bubbel.
Ja.
Nou ja, na die verkiezingsuitslag dacht ik, ik wist het natuurlijk ook al wel, dat dit in Nederland heerst. En,
ja, niet alleen in Nederland.
Nee, niet alleen. Je ziet het is een enorme trend natuurlijk in heel Europa, naar de hele wereld. Het is toch een soort bevestiging op, maar ik hoopte toch zo dat het niet zo was.
Ja, ja, ja.
Dus ik ben ook altijd in mijn werk heel erg bezig met hoe kunnen we nou ook uit die bubbels stappen, of in ieder geval die bubbels met elkaar te vermengen. Dus ook te kijken van hoe kunnen we verschillende publieken aan elkaar voorstellen en welke ruimte is daar dan voor nodig en hoe zorg je dan dat je naar elkaar luistert. En dat is ook een zoektocht, dus er zit ook heel veel experiment in. Maar het is fijn dat het museum daar heel erg voor open staat en daar ook ambities in heeft om daar naartoe te groeien. We zitten hier natuurlijk vlakbij, hier in het Allard Pierson, vlakbij onze eigenlijke locatie, het Burgerweeshuis. Die ligt aan de Kalverstraat, dus Kalverstraat en Nieuwedijk. Nieuwezijds-Voorburgwal. En daar staan we te popelen om bijna te kunnen renoveren. Dat gaat een aantal jaar duren. Maar behalve een nieuw museumgebouw daar te creëren, ook echt een nieuw museumkoers. Waar gaan we naartoe? Daar zijn we ook al wel aan het neerzetten. Bijvoorbeeld met hoe laden we opnieuw dat huis Willet Holt behuizen? Hoe maken we dat in deze tijd weer relevant? Naast dat het een prachtig historisch pand is met stelkamers. Hoe krijgen we daar ook weer een soort dialoog in? En kunnen we het misschien op een andere manier bekijken en er nieuwe lagen van geschiedenis en verhalen aan toevoegen. En dat doen we ook in onze vaste collectie presentaties, waar we kijken hoe kunnen we transhistorisch presenteren. Dus bijvoorbeeld oude stukken tegenover nieuwe stukken te zetten en kijken wat daar de relatie tussen is of hoe dat met elkaar communiceert. En ik vind dat ontzettend interessant. Ik word daar heel erg enthousiast van.
Ga je ook af en toe in Willard Holshuizen tussen het publiek staan om te kijken hoe ze kijken, wat ze zeggen, hoe ze reageren?
Ja, zeker. Ik hou daar echt ontzettend van. Ik heb ook lang bij het Stedelijk Museum gewerkt. En dat was ook echt altijd een van de dingen die ik graag deed. Vanuit boven de badkuip naar beneden te lopen, het museum in. En dan gewoon tussen de mensen te zitten met mijn laptop. En gewoon te zien wat er gebeurde. Omdat je zo vaak dan gewoon hard met projecten bezig bent en tentoonstellingen aan het maken of mooie programma's aan het ontwerpen. En ja, dan mis je soms even die verbinding met wie komen er dan eigenlijk? Wie zijn die mensen die door het museum wandelen? Dus ik doe dat altijd heel graag, om gewoon even in het museum te staan. En dus met mensen te praten, wat ze vinden, wat ze hebben gezien.
Wat vinden ze in? Want dit is tamelijk controversieel.
Ja, ik denk dat dat wel meevalt eigenlijk.
Ik ga nog even de naam, ik vind het zo mooi.
Ja.
De tentoonstelling heet Grand March. A Historic House Through a Ballroom Lens.
Ja. Je zegt het ook wel heel erg mooi hoor.
Dankjewel. Maar wat is de reactie van die mensen als ze door die ballroom lens kijken? Verbazing? Bewondering? Begrip?
Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan nou, ik het wel.
Heb ik de vraag zelf al beantwoord?
Ja, ja. Ja, en ik zoek het woord ervoor, maar het is eigenlijk een soort expansion of the mind.
Ah.
Alsof je.
Verruiming.
Ja.
Ja. En daarmee schiep je
ook
ruimte.
Maar herkenning, hè? Ja. Er zijn ook veel mensen die binnenkomen en zeggen: wat fijn,
eindelijk.
Ik zie mezelf hierin terug.
Oh, ja.
Of ik zie een stukje van mezelf hierin terug waarin ik nooit het gevoel heb gehad dat ik dat heb kunnen uiten. Dus het is ook een plek waarin we hopen een veiligheid te creëren vanuit het museum, waarin mensen ja, dus ook zich kunnen identificeren. Behalve wat leren of inderdaad verruimd worden in hun geest. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je zegt dat je een museum voor iedereen wilt zijn, op welke manieren vang je dat dan op? En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan binnen deze tentoonstelling. Omdat het zo'n dialoog is tussen oud en nieuw. Met een blik vanuit een community die, ja, die activistisch die ruimte wil claimen. Maar ook respect heeft voor dat wat er al stond en de verhalen die er al zijn. Maar hoe rijmen die met elkaar? Of hoe, ja, is er ook contrast? Dat kan ook.
Dus het is mogelijk dat als je daar binnenstapt,
ja,
dat je opeens iets van jezelf, van je eigen persoonlijkheid of karakter ontdekt wat je nog niet wist.
Dat hoop ik in ieder geval en dat krijg ik ook wel af en toe eens terug.
Wat leuk.
Ja, en ik denk dat we daar wel heel erg naar uitnodigen. Dat het gewoon net die opschudding ook zorgt voor, oh ja, maar misschien gaat dit ook wel over mij.
Ja.
Ja, dat hoop je natuurlijk met alles, dat het iets persoonlijks raakt bij de kijker. Voor mij in ieder geval. Dat je toch anders wegloopt na zo'n tentoonstelling dan dat je erin liep.
Ja.
Ja.
Heb je een doelgroep voor ogen als je zo'n tentoonstelling maakt?
Eigenlijk niet, want eigenlijk is het voor iedereen. Ja, maar ik vind het wel altijd belangrijk dat je je richt tot een groep met mensen. Dat maakt het gewoon
Concreter
en helder. En het kadert ook bepaalde dingen af natuurlijk. Ja, het is spannend, want we zijn nu natuurlijk op zoek naar hoe kunnen we dat huis op een andere manier ook neerzetten. En je hebt een publiek wat ook daar al langer komt en misschien een bepaald soort verwachting heeft. Dus hoe nodig je hen ook uit om hier aan deel te nemen? En dat hoeft ook niet. Je kan ook het huis doorlopen zonder dat je die tentoonstelling volgt. Het is echt een lens die daarop zit. En natuurlijk zijn er interventies in de ruimtes. Maar je kan het huis ook echt nog ervaren zoals het zonder de tentoonstelling was. Maar ja, en het mooie is dat je er toch stiekem iets van meekrijgt misschien. En uitgenodigd wordt om wellicht iets meer tot te verbinden. Maar in dit geval ja, toch wel echt een jong volwassen doelgroep, denk ik. Mensen die al in de thematiek zijn of misschien net nog even wat verdieping erin zoeken. Een affiniteit hebben met de cultuur, met de ballroomcultuur. Of daar zelf deel van uitmaken. We hebben veel gesprekken gevoerd met House of Vineyard, waarin we ook telkens hebben aangegeven, we hopen gewoon dat dit ook een huis is waar iedereen naartoe komt. En misschien zelfs zou willen rondleiden. Dus we zijn nu ook bezig met een groep vanuit het huis op te leiden om rondleiding te kunnen geven door de tentoonstelling. Omdat we het ook vooral belangrijk, wat ik aan het begin zei, vinden dat zij zelf hun eigen verhaal kunnen doen, dat wij dat niet voordoen.
Ja, en wat we al eerder zeiden, het roept vragen op.
Ja.
En die vragen moeten antwoord krijgen.
Ja.
En
ja.
Die krijg
je wel hoor, in het huis. Ik vertel gewoon niet te veel, ik verklap niet te veel, maar die antwoorden die krijg je wel.
Ja, ja.
En er zijn prachtige audiotour stops ingesproken. Die ook nog extra context geven tot de tentoonstelling, behalve de zaalteksten. Ja, dus ik nodig echt iedereen uit om te komen kijken. Want het is een bijzondere ervaring.
Als ik jou zo beluister, dan loopt het de storm binnenkort.
Nou, het is wel druk hoor, in het huis moet ik zeggen. Ja, dat is heel leuk om te zien. Ons kantoor zit namelijk naast Huis Willet Holthuizen. Dus voor mij is het heel makkelijk om af en toe even in het museum te gaan staan. Ja, het loopt wel lekker door. En zeker voor de feestdagen denk ik dat het een ontzettend leuke, feestelijke, glitterende tentoonstelling is. Want behalve de context zie je gewoon prachtige creaties van mode en samenstellingen van dus onze eigen collectie en de collectie van House of Wynyard. Dus het is sowieso een lust voor het oog.
Juist. Emma Waslander, zie jij jezelf als een museaal activist? Gewetensvraag.
Ja, ik denk dat het... ik ben er niet zoveel mee bezig, nee? Hoe ik mezelf zie. Nee, dat is voor de ander om dat te bepalen, denk ik. Ja, ik doe mijn best.
En, maar dat komt ergens vandaan.
Ja, rechtvaardigheid, daar sta ik voor. En als ik dat binnen mijn beroep kan uitoefenen, of daar in ieder geval een steentje in bij te dragen, dan doe ik dat. En zal ik niet verschuwen. En ik vind het interessant hoe musea werken en hoe je als museum ook dingen in beweging kan zetten waar je misschien in de eerste instantie dat niet zou verwachten. Dat een museum een soort statig instituut is en dingen voor een lange tijd bewaart. Maar musea hebben ook een functie, geloof ik. En we zijn ook nu in een interessante tijd voor musea. Wat is een museum nog meer naast tentoonstellingen? Kan het ook een plek van ontmoeting zijn? Kan het een plek voor verdieping zijn van de thematiek misschien die een collectie aanbiedt of een tentoonstelling, maar ook voor mensen die daar niet direct een affiniteit mee hebben om door een tentoonstelling te lopen, maar misschien wel een workshop te volgen, met hun handen bezig te zijn of een lezing aan te horen of met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp. En ik geloof heel erg dat een museum die plek kan zijn.
Ja, ja. En, ben je nu ook heel erg bezorgd, nu de PVV zo enorm gewonnen heeft, dat die politieke club de hele kunst en cultuur bij het grof vuil wil zetten?
Ja, bezorgd zeker. Ik ben heel benieuwd wat voor een energie het aan de andere kant oplevert.
Welke kant?
De oppositie.
De nieuwe oppositie.
Ja, ja. Ik hoop, ja, zeg maar, ja, het is natuurlijk, ik vind het gewoon heel spannend en heel eng. Maar ja, als je naar de geschiedenis dan weer kijkt, dan zijn er altijd natuurlijk golven geweest waarin dingen tot een uiterste worden geduwd en daar ook weer misschien brokstukken uit moeten ontstaan en vanuit daar weer nieuwe dingen opgebouwd. En misschien is dat wel waar we naartoe gaan. Ja, ik had liever gewild van niet, maar ja, het is de realiteit, dus we moeten er iets mee. Dus ik hoop ook dat het een bepaald soort energie en vuur op laat wakkeren, laaien. Ja.
En jij met de blaasbalg?
Nou ja, dat weet ik niet. Misschien op mijn eigen vierkante meters.
Uiteraard. Ja. Je bent in Amsterdam geboren, ja. je woont hier.
Ja.
Hoe ben je op dit pad terechtgekomen? Want je hebt nu toch een buitengewoon aantrekkelijke functie in de
zeker.
Culturele sector. Er zijn meer mensen die dat graag zouden willen volgen.
Ja.
En die geef jij nu een tip.
Een tip, ja. Ik heb ook echt een heel grappig pad bewandeld hoor. Dat is echt van alle kanten wat. En, maar ja, ik heb me altijd laten leiden door nieuwsgierigheid. En dus wat ik zeg, rechtvaardigheid staat hoog bovenaan mijn lijstje. Dus als ik daar de ruimtes voor vond om dat in te beoefenen, dan doe ik dat. Ik zie daar nu ruimte voor binnen de museale sector. Maar dat zal zomaar over tien jaar totaal ergens anders in kunnen zijn. Dus ik ben niet zo rolvast wat dat betreft. Ik heb bijvoorbeeld lang in film gewerkt, ook in theater. Nou ja, dus wel altijd iets met cultuur, dat zit er dan toch wel in. Een tip.
Nee, maar waar ben je begonnen bijvoorbeeld?
Ik ben begonnen, ik heb museologie gestudeerd aan de Rijnwaard Academie.
Museologie?
Ja, museumstudies. Afgestudeerd in 2013, toen bij het Stedelijk Museum gaan werken. Onder verschillende afdelingen, educatie, programmering, markt en communicatie. Dat 6 jaar gedaan. En toen naar Museumnacht verhuisd. Museumnacht.
Jij bent projectmanager, hè, van Museumnacht.
Ik was projectmanager programmering bij Museumnacht Amsterdam. 3 jaar mag je daar ook maar werken. Het is een organisatie die de binnenkant graag jong en fris houdt. Dus op een gegeven moment ben je gewoon te oud. Ja. maar ik denk dat dat een mooi voorbeeld is ook voor de museale sector. Dat zo'n organisatie ook inziet van ja, je maakt een soort 3-jaar cyclus. Je begint om te leren, daarna ga je presteren en dan excelleer je in je laatste jaar. En dan schuif je weer door. Okay. Ook weer plaats maken.
Ja.
Dat komt toch telkens weer terug.
Ja, het ritme in jouw leven.
Ja. Dus daar 3 jaar gewerkt. En toen weer een jaartje freelance. En toen bij het Amsterdam Museum. Daar zit ik nu bijna 2 jaar. Dus ik ben al wel...
Hoe lang blijf je nog?
Ja, dat is
als
ja,
we het hebben over voortdurend wisselende functies.
Nu zit ik toch een beetje te twijfelen aan die 3 jaar. Ik denk dat ik toch wel wat langer blijf hangen. Ja. En voor mij voor het eerst in loondienst, wat ook bijzonder is. Voor mij
was je altijd freelance?
Ja, altijd freelance.
Het onzekere bestaan?
Ja, en niet
moet
per se...
tegen kunnen?
Ja, en ik had er ook niet in de eerste instantie voor gekozen. Het was gewoon de realiteit toen ik in het werkend leven na het studeren terechtkwam. Er was gewoon geen loondienstoptie. Dus gaan freelancen en eigenlijk paste dat heel goed bij me. Dus gelukkig pakte dat goed uit. Maar ineens kreeg ik
een baan aangeboden.
Een baan, ja. Gesolliciteerd en een baan en nu een vast contract. Wat gewoon een soort... Ik vroeg ook, wat houdt het in? zit er nog een soort kantje aan waar ik rekening mee moet houden? Wat niet gunstig is? Oh, nee, dat is eigenlijk alleen maar heel goed voor je. Dus het bevalt me wel.
Het geeft ook rust, neem ik aan.
Het geeft zeker rust en stabiliteit. Maar ook dat wat je doet, dat terugvloeit in iets. Als je in je eentje
maar
aan projecten
werkt. Wordt. Anders vragen ze je niet.
Ja, maar het voelt wel binnen het Amsterdam Museum dat we echt als een collectief werken. En dat vind ik heel prettig. En het is op een menselijk niveau. We zijn echt een menselijk museum. Dus we kijken uit naar elkaar. En we helpen elkaar. En de werkdruk is hoog en mijn ambities zijn groot. Maar ja, iedereen zit er een volle 120% in. En met hart en ziel. En zien we elkaar. Dus niet alleen het werk wat we doen, maar ook echt de persoon die erachter zit. En dat is heel fijn en denk ik ook best wel uniek. Ik heb dat nog niet bij andere instituten, musea, organisaties meegemaakt. Daar waar ik langs ben gekomen, dat dat op die manier... Dus er zit iets in de kern van het Amsterdam Museum wat echt voelt als een thuis. En natuurlijk voor mij als Amsterdammer al helemaal. Dus de materie waar we mee bezig zijn, dat adem ik gewoon. Ik denk ook echt dat ik nog eventjes blijf, omdat het zo
fijn... Eventjes.
Ik ga niet snel weg.
In 2025 gaat het nieuwe museum open. Dan wil je er ook bij zijn.
Nou, het duurt wel iets langer dan 2025, hoor. Oh. We hebben wat vertraging opgelopen. Dus het duurt nog wel een aantal jaar. Dus het zal 27 worden. Begin 28. Die tussentijd is natuurlijk ontzettend interessant.
Ja.
Je gaat uitzoeken waar je behalve met het nieuwe gebouw allemaal voor wil, wat daar moet gebeuren. Ook wat we als museumkoers willen gaan ontwikkelen. Dus dat is natuurlijk een unieke situatie, wat je niet vaak meemaakt bij een museum. Dat ze tijdens een verbouwingperiode ook moeten gaan kijken van hoe presenteren we onszelf nog in de stad. Nu hebben we natuurlijk een prachtige tijdelijke locatie waar we goed kunnen presenteren. Maar wat is daar nog naast? Wil je programmeren in de stad? Wil je nog iets rondom het burgerweeshuis organiseren, zodat daar ook de verbinding in blijft? Dat zijn dingen natuurlijk waar ik lekker over kan nadenken en daar plannen voor verzinnen.
De roots, de wortels waren natuurlijk de historie. Het Amsterdamse Historisch Museum. Daar is het eigenlijk voortgekomen.
Ja.
Vanuit
de
historie
Amsterdam.
Ga je naar de toekomst.
Ja.
En die is ongewis.
Ja.
Tot op dit moment.
Ja, we weten wel hoe het gebouw eruit gaat. We hebben een prachtig ontwerp natuurlijk voor het museum. Alles staat in de startblokken. Ja, dat gaat gewoon even duren, zo'n renovatieperiode. Wil je dat goed doen en zorgvuldig. Dus behalve de fysicaliteit van ons huis straks. Wat is de inhoud? Wat is de ziel? Hoe Hoe gaan we mee met deze tijd en ook hoe bewegen we naar de toekomst toe? En wat is daarvoor nodig? En waar zijn de behoeftes in de stad? Wat willen de Amsterdammers? Wat willen de mensen die een connectie hebben met Amsterdam zien bij ons? Of beleven bij ons? Of ervaren? Of
allemaal
wat?
Vragen.
Allemaal vragen.
Maar waar zijn de antwoorden?
Ja, daar zijn we nu mee bezig.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is ook een beetje...
En ik denk dat er al heel veel antwoorden te zien zijn. Projecten als Collecting the City is een goed voorbeeld.
Ja.
Waarin we met gemeenschappen in de stad, makers in de stad, echt het heden verzamelen. Verhalen. Omdat we die ook nog wel misten in onze collectie. Wat zijn de verhalen van de stad? En die krijgen ook weer elke keer een museale uiting binnen de locatie die we hebben aan de Amstel. Elk half jaar wisselt dat. En dan heb je 3 of 4 fantastische, totaal verschillende verhalen naast elkaar, waarin je ook de verscheidenheid van de stad beleeft. Ik denk dat dat al een goed voorbeeld is van een antwoord op een van die vragen.
Ja, ja, duidelijk. Nou, het klinkt in ieder geval heel motiverend en inspirerend. En ik ben heel erg
gelukkig.
Nieuwsgierig. Ja, nee, ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat het uiteindelijk gaat worden. En daar ben ik waarschijnlijk niet alleen in. Maar we hadden het niet alleen over het Amsterdam Museum en de toekomst daarvan, maar ook en vooral over de expositie Grand March. Ik zeg het dan maar een keer, ik vind het zo'n geweldige titel.
Je doet
titel.
Het zo goed.
Dankjewel, A Historic House Through a Ballroom Lens. En wij spraken in deze uitzending van Wie Wat Bewaart met Emma Waslander, curator van deze tentoonstelling. Ze heeft daar zeer bevlogen over verteld. En ik ben je daar heel erg dankbaar voor. Ik wens je nog tot wanneer is de tentoonstelling?
Eind mei.
Oh, dus we hebben nog tijd.
Zeker.
Maar
tijd.
Dat
betekent... En er komen ook mooie publieksprogramma's. Dus kijk vooral op onze website. Die zijn we nog aan het maken.
Oh,
dus
okay.
Het blijft nog even een verrassing. Maar er komen zeker een aantal momenten waarin je nog wat verdieping en verbreding krijgt op deze tentoonstelling middels een publieksprogramma. Dus hou de website in de gaten.
Zou ik zeker doen. En ik vind woest interessant.
Dus, leuk.
Zeer hartelijk dank voor je komst naar Allert Pierson.
Ja.
En heel veel succes met alles.
Dankjewel.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.